Natuurlijk heb je kennis nodig, vaardigheden nodig om bijvoorbeeld mee, betekenisvol mee in een gesprek te kunnen doen. Hè? Dat we niet door elkaar heen praten bijvoorbeeld is een soort basis. Maar om dan vervolgens op het eind te gaan zeggen, oh, burgerschap, ons burgerschapsonderwijs is geslaagd als jij en ik niet door elkaar heen praten. En we gaan ons daarop richten, dat zou niet de main focus moeten zijn. Dat is belangrijk, maar uiteindelijk gaat het erom dat er in ons onderwijs ruimte is. Oh, Palestina, Israël, mensen hebben angsten, emoties, betrokkenheden en dat daar het gesprek over gevoerd kan worden. En dat is de praktijk van het burgerschap. En daar zou wat mij betreft de kern of de focus moeten liggen.
Met die vormende of levensbeschouwelijke invalshoek op burgerschap wil ik dus ook radicaal eigenlijk afscheid nemen van burgerschap als een te meten vak. Je zei het al, het is een grondtoon, dat zijn naar mijn woorden, een grondtoon waarmee je naar opvoeding en de samenleving kijkt en is overal in te herkennen. Dus in die zin geen vak, maar een vormende dimensie van burgerschap waarbij je volop zelf betrokken wordt.
We horen Isolde de Groot, docent en opleidingscoördinator van de Master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven aan de Universiteit voor Humanistiek. En Erik Renkema, adviseur identiteit en onderwijstheoloog bij Verus, met wie ik spreek over burgerschap in relatie tot levensbeschouwelijke vorming. Dag beste luisteraar, fijn dat je weer luistert. En vandaag zit ik met twee mensen uit de randen van ons land, die ook nog eens dialect kunnen praten. Het zijn twee mensen die leraar zijn geweest en opleider. Maar ze zijn nu vooral bezig met burgerschap in hun functie. En wat is jouw functie, Isolde?
Universitair docent, burgerschap en betekenisvol onderwijs.
Erik, wat is jouw functie?
Adviseur identiteit en onderwijstheoloog. Ik noem beide functies bij Verus, de Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs.
En jullie hebben beide een groot hart voor burgerschap.
Zeker.
Vanuit de regionaal burgerschap misschien wel, maar het heeft een landelijk bereik. Sterker nog, het heeft een levensbeschouwelijk bereik. Want een hele tijd geleden had ik al van een aantal luisteraars de vraag van, wil je het eens hebben over burgerschap? Want dat is zo'n thema dat speelt. En inderdaad, dat thema speelt. En het is nogal een buzzwoord, want heel veel dingen vallen eronder. En het is ook een moetje, want het moet opeens. Willen we dat? Willen we dat niet? Hè? Er zijn mensen die tegen mij zeiden, ja, en ik zit zelf ook een beetje in die richting. Is onderwijs, is dat niet al burgerschap in zichzelf? Het hele onderwijs. Zeker als je pedagogisch denkt over onderwijs, hè, zoals jullie mij kennen. Ja, dan zit burgerschap daar volop in. Waarom zou je dat nog eens als een apart vakje doen? Dat zeggen andere mensen. Nee, het is nu tijd. Juist in deze samenleving die zo divers is en zo in beweging is. Dat we met elkaar goed burgerschap gaan oefenen. En dat goed burgerschap niet alleen wat je een beetje bij de overheid nu ziet. Als je maar een beetje kunt stemmen, democratisch bezig zijn, een beetje sociaal bent, de waarden van de samenleving kent. Maar dat je echt nadenkt van, hey, maar wat ben ik nou voor mens? Wat voor burger ben ik dan? En daar trof ik vanuit mijn oude vakgebied een prachtig boek over. Het is een boek over levensbeschouwelijk leren, maar dat boek koppelt dat aan betekenisvol burgerschap. Over dat thema, burgerschap en levensbeschouwing, daarover zou ik met deze twee gasten in gesprek willen gaan, om dat eens te verdiepen, hoe je dat met elkaar kunt verbinden, zowel in het openbaar onderwijs als in het bijzonder onderwijs, in alle variaties die we in Nederland kennen. Maar voordat ik diep op die vraag inga, wat is dat dan, levensbeschouwing, burgerschap, zou ik met jullie eerst even de vraag willen stellen. Een kind, is die al een burger?
Ja, ik denk zeker dat een kind een burger is. Oh.
Want?
Om een aantal redenen. Een kind staat in een samenleving, loopt in een samenleving, krijgt een heleboel mee van die samenleving. En probeert daar ook betekenis aan te geven. En daarmee ben je bezig met hetgeen waar alle burgers zich mee bezighouden. Namelijk, wat is mijn plek in deze samenleving? In hoeverre kan ik in deze samenleving zijn? Ja, dus op die manier ben je burger. Dat is één manier. En de andere is ook, je handelt als kind. En jouw handelingen, zowel wat je zegt als wat je doet, hebben impact op anderen. En via die weg ben je misschien helemaal niet bewust, maar toch ook aan het acteren als burger.
Erik?
Ja, daar zou ik helemaal op aan willen sluiten. Ik zou het nog niet eens zozeer de naam burger geven, maar dat willen definiëren of interpreteren als een mens in relatie. Mm-hmm. En daar zou ik wel een paar uur over kunnen vullen, want dat is op zich al geladen. Maar burger, en zeker ook met de burgerschapsopdracht in het achterhoofd, en de vormende kant van burgerschap, is een mens in relatie. En dat zie ik bij van jong tot oud, dus van alle jongste groepen van de basisschool tot met hoger onderwijs. Je bent een mens in relatie. Dat is zowel een opdracht als een interpretatie van burgerschap.
Het is duidelijk een visie en ik gooide in het begin ook een visie erover. Ja, onderwijs is al burgerschap en de overheid vraagt nu een speciale opdracht om het burgerschap te doen. Als ik nu jullie antwoorden hoor, denk ik van het gebeurt dus al.
Ja, dit merk ik dagelijks in mijn werk als adviseur identiteit, dus bij Veres. Of het nou op een christelijke, een katholieke of een samenwerkingsschool, vergeet ook de samenwerkingsscholen.
Wat is dat?
De fusie van openbaar en bijzonder. Merk ik dat als we in gesprek gaan over die burgerschapsopdracht en waar zich dat allemaal, zeker ook in de vormende kant van onderwijs, kan uiten, dat er allemaal lichtjes aangaan bij de leerkrachten, de docenten, de bestuurders en directeuren of onderwijsondersteuners. Kijk, maar dat doe ik al. Zo kijk ik pedagogisch naar leerlingen. Zo kijk ik naar de samenleving. En dus die opdracht, die burgerschapsopdracht, geeft mijns inziens woorden aan dat wat er al vol rijkdom gebeurt op school.
Vind je hem dan nog nodig dat hij extra gearticuleerd is?
Ja. En ook dat merk ik, dat die burgerschapsopdracht, die wet, en wat straks SLO daar ook lading aan geeft, daar wacht ik vol verwachting op, dat die ook wel een duw in de rug kunnen betekenen. En met name als het gaat om het omgaan met diversiteit. Diversiteit is een zeer centrale opdracht van de school. Dat gebeurt op heel veel momenten al en ook wel onverwacht en spontaan. Maar deze opdracht, deze wet, kan wel een behoorlijke duw in de rug geven om kritisch te kijken naar de eigen praktijk. En dat gebeurt ook. De kritische blik op hoe inclusief zijn wij onderwijs, hoe staan we in de samenleving. En daar valt voor sommige scholen ook nog wel een wereld te winnen. En dat wordt met enthousiasme ontvangen.
Ja, dus die spiegelfunctie heeft het duidelijk. Isolde, jij met die vraag van ja, is het dan nog nodig, die wet?
Ja, zeker. Het is zeker nodig. Ik zat te denken eerst nog over je vraag van goh, de scholen hebben altijd natuurlijk aan burgerschapsonderwijs gedaan. Alleen dan niet of meer of minder bewust. Dus je bent altijd bezig met jouw normen en waarden in de school die je als docent of als school hebt meegeven aan leerlingen. En de vraag is alleen, hoe bereflecteerd is dat? En wat is dan de impact van die normen en waarden ook voor die leerlingen die in jouw school zijn? En de ouders die jouw school inkomen, sluiten die aan of niet? In hoeverre kan iedereen een plek vinden in jouw school? Dus juist door burgerschap expliciet een plek te geven, maakt het ook dat je als docent, leraar weer gaat nadenken over, oh ja, welke normen en waarden geef ik eigenlijk mijn leerlingen mee? In hoeverre ben ik vooral aan het socialiseren, om dan de drieslag van die Geert Biester in Nederland heeft geïntroduceerd mee te geven. Ben ik vooral bezig met kwalificatie volgens de ideeën die in de samenleving heersen over wat belangrijk is om leerlingen mee te geven? Of in hoeverre geef ik ook ruimte om voorbij wat we nu in de school wenselijk vinden het gesprek te voeren over dingen die zich voordoen, waar we met z'n allen nog geen antwoord op hebben? En ik denk dat die burgerschapswet, die geeft daar veel meer handen en voeten aan. Die dwingt scholen ook meer om erover na te denken. En die geeft ook heel veel meer ruimte voor leerlingen om een plek te vinden in de school. Dus heel belangrijk, ja.
Hebben jullie zelf, toen jullie zelf op school zaten, ik zou het nog even verklappen, Maastricht voor de een en Leek in Groningen voor de ander, iets van burgerschap meegemaakt? Kon je als kind op de lagere school of op de middelbare school?
Ik denk aan het tweede jaar op de Wazenburg in Leek. De school bestaat als zodanig niet meer, maar is ook gefuseerd in Leek. Tweede klas van het VWO, dat we de opdracht kregen bij Nederlands om in groepjes voor te bereiden en later ter plekke uit te voeren gesprek over morele thema's. En dat heeft mij zo gegrepen dat je dat met elkaar kon voorbereiden en bronnen kon raadplegen en daarover in gesprek gaan. En dat in het klein, en dat zie ik op veel basisscholen en middelbare scholen ook terug, dat in het klein oefenen van dat, ja, ik zou bijna zeggen, democratisch gesprek waar elke visie ertoe doet, dat zag ik toen al als, nou, ik zag het niet als de term burgerschap, maar dat was wel een praktijk van waar ik burgerschap in herken.
Waar je dus later die definitie bijna die je net gaf aan kon linken.
Als mens in relatie, ja. En dat was toen in relatie tot die medeklas of die klasgenoten. En ik zou die burgerschapsopdracht nog wel breder willen zien. Dus niet alleen de klasgenoten of de schoolgenoten, maar nog breder dan dat. En dat stelt sommige scholen ook wel voor uitdagingen.
Dus zullen we zo nog wel eens horen. Maar ja. Eerst nog even, heb jij zo'n ervaring op de middelbare school of op de lagere school? Ik denk, daar gebeurde burgerschap.
Ja, als ik terugdenk aan mijn middelbare school, dan denk ik vooral dat ik heel erg burgerschap gemist heb. In dat ik vond dat er nauwelijks aandacht was voor leren leven en leren samenleven. Dat is ook een van de redenen waarom ik aan de Universiteit voor Humanistiek ben gaan studeren. Ik kreeg iets over leren leven mee bij Latijn en bij geschiedenis over leren samenleving. Ik had maatschappijleer, maar dat was vooral heel kort en over, leren over de samenleving. Dus daarin in de vakken zelf heb ik het enorm gemist. Wat wel gebeurde is dat op een gegeven moment had ik bedacht, ik had contact met mensen op andere middelbare scholen. Ik werkte bij een schoolkrant en ik dacht, oh, laten we een overkoepelende schoolkrant maken. Leuk. En ik liep naar de rector. Hierbij moet ik wel melden dat mijn moeder op die school werkte. Dus voor mij was de rector was niet een heel vreemd persoon, dus ik durfde daar gewoon binnen te lopen. En ik zei, nou, ik wil dit. Toen zei hij, hartstikke leuk. Nou, alsjeblieft, ga maar doen. En dat vond ik wel een heel mooi voorbeeld, dat iemand open staat voor initiatieven van leerlingen. Ja, dus dat was voor mij een heel positieve ervaring met ja, participatie. Ja.
Nou, koppelde Erik al zeg maar die ervaring aan zijn later gerijpte visie op burgerschap. Zegt dit ook iets al over hoe jij nu in... En wat is jouw visie op burgerschap?
Mijn visie op burgerschap? Ik vertrek eigenlijk natuurlijk vanuit democratisch perspectief op burgerschap. Ik denk dat je kunt vanuit heel veel lenzen naar burgerschap kijken. Maar als we ook een gezamenlijke taal moeten ontwikkelen over wat vinden we met elkaar belangrijk. En waarin kunnen al die verschillende ideeën over burgerschap ook met elkaar in gesprek gaan. Heb je een soort kader en een taal nodig. En voor mij is dat democratisch burgerschap. En daaronder valt dat je zowel dialogisch, narratief, onderwijs geeft, participatie, ruimte voor inclusiviteit. Dat is ook een heel belangrijk element.
Dialogisch, narratief, even uit, want yeah. Dat is een mond vol voor misschien menig luisteraar.
Ja, dus ik begon denk ik vandaag ook met het verhaal van jezelf als mens in de samenleving. Ik denk, leerlingen nemen dat verhaal mee. Als docent heb ik ook een van de betekenisvolle ervaringen die echt impact heeft gehad op mijn werk, was dat ik als docent maatschappijleer voor mijn mentorleerlingen in 3 MAVO, zeg maar, TL3 zat. En dat mijn leerlingen zeiden, aantal islamitische leerlingen, Nederland wil mij niet. En dat was in 2004, dus een aantal jaar na 9/11. En toen dacht ik, oh, wat heftig. Weet je, in mijn levensbeschouwing praat ik met leerlingen over wat ze, over hun leven. Bij maatschappijleer heb ik die ruimte niet, terwijl dit is waar het mijn vak eigenlijk over zou moeten gaan. Mm-hmm. En deze leerlingen ja, hebben een enorme boodschap meegekregen. En het is belangrijk dat die ook een plek heeft in het onderwijs.
Ja, dus hun verhaal, hun stem.
Ja.
Ja, juist ook een minderheidsstem hoor ik er ook een beetje in.
Een minderheidsstem, ja. Maar ook gewoon ja, alle stemmen naast elkaar. En leren van elkaars verhalen. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ook de verhalen die een samenleving vertelt over groepen mensen. Dat je daar ook andere verhalen naast kunt zetten. Andere perspectieven, dat je die leert bevragen. Ja, dus zowel individuele verhalen als de verhalen van de samenleving, of de verhalen over religies, hè, die verteld worden, dat je daar kritisch naar kunt kijken met elkaar.
Klinkt ook als een VO-perspectief. Hè? Je bent natuurlijk VO-docent geweest, je hebt over maatschappij, leren, levensbeschouwing, min of meer reflexief kunnen praten. Erik, je bent ook expert in het PO. Zit er wat betreft burgerschap, hè, als je dit verhaal nu van Isolde hoort, kan dat ook in het basisonderwijs? Of is het dan toch anders van karakter?
Maar zeker. En dat is in mijn ervaring ook zo. Als adviseur identiteit bij Veris kom ik echt op relatief veel basisscholen. Ja. Dus waar leerkrachten en onderwijsondersteuners van groep 1 tot en met 8 aanwezig zijn. En dan kan ik het wel namens mezelf zeggen dat dat zo herkenbaar is. Maar ze zeggen het zelf ook. Ook leerkrachten groep 1, 2 tot en met groep 8 of de onderwijsondersteuners. Maar zo kijk ik naar leerlingen en de samenleving. En ze zien ook kansen om de mens in relatie ook bij jonge kinderen te zien.
Ligt dat nog eens wat verder toe? Hè? Die mensenrelatie, je hebt het een paar keer uitgelegd. Je praat er veel over, ook met scholen, zeg je. Ja. Hoe vertel je dat op eenvoudige wijze? Want ik zeg het ook eenvoudig. Ik weet dat het thema burgerschap in scholen ook al snel hoge, grote woorden kunnen zijn. En zeker in het basisonderwijs willen we vaak concrete aanknopingspunten vandaan.
Ja, nou, dat is voor mij, en trouwens voor mijn collega's bij Veres en bij Vos en bij B herken ik dit ook, is burgerschapsvorming levensbeschouwelijk van aard. Dus laten we die term dan ook zo gerust noemen. Levensbeschouwelijk burgerschap. Als vormend. De vormende dimensie van burgerschap. Je bent als mens betrokken op de ander. En die betrokkenheid op de ander doet ook iets met jou als mens. En heel concreet betekent dat in jouw levensovertuiging, in dat wat voor jou heilig is, dat waar jij allergieën voor hebt ontwikkeld, je opvoeding, kritisch, reflectief, zoals Isolde al zei. Het doet alles met hoe jij als mens in het leven staat. En ik ben er heilig van overtuigd dat dat ook voor de allerjongste kinderen geldt. Dat wat jij krijgt aangereikt van je klasgenoot, je schoolgenoot, de leerkracht, of mensen en bronnen verder weg, buiten jouw school, doen iets met hoe jij in het leven staat. En met die vormende of levensbeschouwelijke invalshoek op burgerschap wil ik dus ook daarmee radicaal eigenlijk afscheid nemen van burgerschap als een te meten vak. Mm-hmm. Sowieso al als vak. We kunnen dat afvinken door één keer per jaar of één keer per week burgerschap te geven. Maar je zei het al, het is een grondtoon, dat zijn naar mijn woorden, een grondtoon waarmee je naar opvoeding en de samenleving kijkt en is overal in te herkennen. Dus in die zin geen vak, maar een vormende dimensie van burgerschap. Waarbij je volop zelf betrokken wordt. En waarbij je dan ook de openheid, en daar zit ook nog wel voor veel scholen en leerkrachten en leerlingen de kans, waarbij je ook de openheid of de nieuwsgierigheid naar die ander volop moet ervaren. En dat vind ik dat duwtje in de rug van burgerschap, dat die je uitnodigt of soms uitdaagt om die ander, waar je echt in het dagelijks leven of thuis nooit mee in aanraking komt, juist op school wel mee in aanraking te komen. En dat je vanuit die nieuwsgierigheid, die openheid, durft te zeggen, die ander, waar ik het hardgrondig mee oneens ben, die vormt mij toch. En dat vind ik zo de kracht, de rijkdom van de potentie van de burgerschapsopdracht.
Ja. Nou, leg je, bij mij heeft het heel mooi het woord vorming uit. Hè? Dus dat je je aan elkaar vormt, hè, die relatie die je hebt. Je gebruikt ook het woord levensbeschouwing. Je hebt ook iets gezegd over wat dat inhoudt. Kun je duidelijk maken, wat is dat nou precies? Een levensbeschouwing hebben. Want ik denk dat daar ook verschillende invullingen aan zijn. Het boek dat ik las, het boek Verhalen vertellen en vragen stellen over levensbeschouwelijk leren en betekenisvol burgerschap in het PO, doet dat ook. Hè? Dus die stelt het ook. Maar die maakt ook een mooi onderscheid tussen levensbeschouwing met een kleine L en levensbeschouwing met een grote L. En ik denk dat dat misschien wel even handig is. En Isolde, doe gerust mee om even scherp te krijgen. Wat is dat als we dan toch dan levensbeschouwing aan burgerschap koppelen? Omdat ik ook wil voorkomen dat mensen bij levensbeschouwing gelijk denken aan allerlei, ja, vaste vormen van, oh, dat is dat zeker.
Ja, en wat mij betreft is dat het ook. En dat, mm-hmm, dat zou ik wat meer over kunnen zeggen. Je refereert nou aan het boek van Tamar Kopmels, Verhalen, mm-hmm, vertellen en vragen stellen. Een van de meest gebruikte PABO-boeken nu. En die onderscheidt inderdaad levensbeschouwing met een hoofdletter en levensbeschouwing met een kleine letter. En in mijn ervaring, in mijn praktijk, doe ik dat ook. Dus dit is zo inclusief dat mensen die van huis uit, dus kinderen en volwassenen die van huis uit seculier zijn opgevoed of nu seculier in het leven staan en godsdienstig zich volop kunnen herkennen. En dat is wat mij betreft ook de pracht van mijn werk, dat met dat vormende aspect of die vormende dimensie van burgerschap, dat dat voor seculiere mensen en godsdienstige mensen herkenbaar is.
Mm-hmm. Want hoe noemt zij dan, of wat zou dan levensbeschouwing met een kleine L zijn met een grote L? Want daar zijn we, ik denk, de luisteraars wel benieuwd naar.
Het is wat mij betreft niet beschouwing. Dus van een afstand naar je leven kijken. Dat kan het ook wel zeker zijn. En daar rationele gedachten over ontwikkelen. Dus in die zin moeten we ook wel kritisch zijn op de term levensbeschouwing. Het is levensoriëntatie. Het is dat wat voor jou heilig en je diepste grond is. En dat kan heel veel zijn, hè, ja, wat je diepste grond is. Dus en als je dat zo breed opvat, dan kan daar een godsdienstige traditie waar jij in geworteld bent, echt in geworteld bent, daaronder vallen. En het kan ook een seculiere levensbeschouwing zijn. Misschien heel scherp gearticuleerd, misschien heel onzeker en volop in ontwikkeling. En misschien geef je er helemaal geen woord aan. En voor veel professionals in het onderwijs en veel leerlingen lijkt mij dat een richtinggevende.
Ja, ja, jij zei van, voor mij komen die grote L en die kleine L daarin samen. Ik hoor hem er ook in, maar om te expliciteren, die wat meer persoonlijke, universele, bijna inclusieve opvatting van iedereen heeft iets wat hem heilig is of haar heilig is, wat je ten diepste raakt. Dat zou je je persoonlijke levensbeschouwing met een kleine L kunnen noemen, hè, zoals dat boek dat doet. En de tradities worden dan even, hè, de grotere tradities worden dan vaker geassocieerd met die grote L.
Ja, die wat mij betreft met elkaar verweven zijn.
En voor jou
zo lees ik dat ook in het boek trouwens. Hoor. Ja, ja.
Levensbeschouwing vanuit humanistisch perspectief. Isolde, laat je licht er eens over schijnen. Is het een oriëntatie? Is het een beschouwing? Is het een actie?
Ja, humanisme is denk ik een interessante levensbeschouwing in dit kader. Het valt een beetje tussen de grote L en de kleine L, denk ik. Omdat je zowel humanisme als geïnstitutionaliseerde levensbeschouwing er is. En daarnaast, zeg maar, je een hele groep mensen hebt die zich humanist noemen, maar zich niet tot een groep committeren of als onderdeel van een humanistische gemeenschap beschouwen. Dus humanisme is ook een, en dat maakt het extra gecompliceerd, een inclusieve levensbeschouwing. Dus ik kan humanistisch christen zijn, humanistisch moslim, humanistische boeddhist, maakt niet uit. Dus dat maakt het nog eens extra ingewikkeld. En ja, de ideeën van een humanist, als je uitgaat van, nou, er is niet één antwoord, één godheid, waar je de betekenis in het leven kunt vinden. Je moet zelf betekenis aan je leven geven. Er zijn een heleboel vragen en laten we vooral met elkaar die vragen gaan zoeken. Ja, dan heb je raakvlakken met iedereen, zeg maar, voorbij levensbeschouwingen. Dus dan ontmoet je iedereen. Dat maakt het weer levensbeschouwing met een kleine L die alle mensen op de wereld delen, zeg maar.
Mag ik daarbij aansluiten?
Zeker, ja. Zeker.
Het is dus inderdaad die verzameling, als je dat al zo kan zeggen, van overtuigingen, ideeën, gedachten over goed leven. En een andere belangrijke dimensie van levensbeschouwing, of dat nou met een kleine of met een grote L is, geïnstitutionaliseerd of niet, is de manier waarop je die uitdrukt. Die overtuiging die voor jou van waarde zijn of heilig zijn. Het is dus ook een way of life, om het even zo te zeggen. Dat kan via rituelen, dat kan via het bezoeken van gebedshuizen. Dat kan ook veel minder geprononceerd of geritualiseerd. Maar in degene op wie jij verliefd wordt, daar kan je levensbeschouwing in terugkomen. Nou, dus het is zowel de manier waarop je naar leven kijkt en wat voor jou heilig en onmisbaar is, als de manier waarop je dat uitdrukt. En zo naar levensbeschouwing kijken en zo dat ook te verbinden aan die burgerschapsopdracht in de relatie met de ander, dat vind ik een hele rijke invulling van die kerntaak van onderwijs, wat mij betreft.
Ja. Als je dan naar jezelf kijkt, hè, hoe zou je zelf zeggen van wat is mijn levensoriëntatie? Of in mijn werk. Je mag het koppelen aan je werk. Misschien aan inspiratiebronnen ook. Maar is iets zeggen dat de luisteraar jullie beter leert kennen van oké, wat is jullie oriëntatie dan?
Voor mij is die zowel humanistisch. Dus ik vind eigenlijk heel mooi aan het levensbeschouwelijk perspectief op burgerschap. Misschien nog even aansluitend op wat Erik net zei. Dat je de existentiële dimensie van burgerschap, de persoonsvormende dimensie, echt een plek heeft. En ook de wereld ontvangen, zeg maar. Wat toch iets anders is dan hoe je acteert en die hele gecontroleerde dimensie van burgerschap. Dan mijn eigen inspiratie, humanistisch burgerschap natuurlijk. Omdat ik dan me heel goed kan vinden in die waarden als gelijkheid, rechtvaardigheid, vrijheid, verantwoordelijkheid, duurzaamheid. Duurzaamheid is een lastig term. Maar van daaruit kijken naar de wereld en mijn eigen overtuigingen bevragen, mijn eigen emoties bevragen en met anderen in gesprek gaan is heel waardevol. Een andere is voor mij ook democratisch. En dan denken heel veel mensen bij democratie, oh, dat gaat over een politiek systeem. Maar democratie met John Dewey is ook een manier van leven. Is ook een cultuur en een ethos, hè, waarin je respectvol met elkaar omgaat, maar ook groepen wil zorgen dat verschillende groepen een plek hebben in de samenleving. En ook op institutioneel niveau.
Democratie met een kleine D en democratie met een harde D, moet ik weer opeens aan denken.
Ja, smal of een breed begrip van democratie hebben ze het dan over. Hè. Maar voor mij is eigenlijk democratie ook een soort, heeft een levensbeschouwelijk element. Dus ik had het al over die overkoepelende taal. Dus in die zin is de levensbeschouwing en politiek natuurlijk nooit zo
gescheiden.
Nee. Ja.
Hey, je hebt al wat ervaringen van vroeger verteld. Zijn er ook, jij zei dat volgens mij in het begin van het gesprek, vormende ervaring. Maar heb jij ook in jouw loopbaan of in jouw biografie ontwikkelingsgerichte vormende ervaringen?
Ja, heel veel vormende ervaringen die dan maken waar ik dan voor kies of zo. Ik heb een tante die een christelijke leefgemeenschap heeft gesticht. En ik herinner mij als kind de paasvieringen die wij daar vierden. Met religieuze en niet-religieuze mensen bij elkaar. Die waren voor mij heel rijk. Ik vond het heel rijk om via rituelen kennis te maken met een traditie. Maar ook met elkaar te vieren. En ja, een ritueel is ook ontwikkeld om emoties op te roepen. En in emoties samen te zijn. En dat vond ik een hele rijke ervaring. Dus ik denk dat mij dat ook op het pad heeft gebracht van het belang van het beleven van levensbeschouwing. je identiteit en ook de rijkdom die dat heeft in iemands leven. Ja.
En nou is mijn derde perspectief, en dat is een perspectief dat Erik net eigenlijk al vertelde bij levensbeschouwing, is van en hoe onderhoud je dat? Hoe doe je dat dan? Hè? Want je bent geïnspireerd, je hebt vormende ervaringen, dat zit meer in je gevoel, in je totale zijn. Maar het is ook goed, hè? Zeker hier aan de humanistie. Ik ga nog in gesprek met Joep Domen over iemand zijn. En die begeleide zelfvorming gaat dat. Hè? Dus hoe begeleid jij jezelf om dit te blijven doen? Hè? Hoe handel jij om jouw levensbeschouwing, je passie te oefenen?
Ja, dat is ook interessant. Omdat juist de humanistieke gemeenschap en het humanisme natuurlijk minder van oudsher die rituelen heeft ontwikkeld. Dus het is eigenlijk een tot nu toe ritueelarme omgeving. Maar daar loop ik al wel lang tegen aan. Zeg maar. Ondertussen geniet ik van de rituelen mee die andere mensen hebben, die steeds inclusiever gevierd worden. Maar het was voor mij ook aanleiding geweest om een onderzoek te starten naar rituelen in de school en hoe nieuwe rituelen ontwikkeld kunnen worden. Mede gefinancierd door het Humanistisch Verbond ook. Ja. Om ook in openbare scholen plek te creëren en docenten en leerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van rituele praktijken. Ja, ja. Juist om ervaring te hebben voor die existentiële dimensie. Ja,
ja, kijk, je zegt het mooie. Je kunt het heel erg zoeken in gearticuleerde rituelen. Het kan ook in de natuur zijn. Het gesprek wat jij al noemde zijn natuurlijk ook vormen. Maar het idee is van, als je een levensbeschouwing hebt, daar ben ik helemaal eens met Erik, dat is niet alleen iets hebben met een beschouwing. Nee, dat is iets wat je helemaal doet en wat je onderhoudt en wat je blijft vormen. Erik, jij hebt al wat langer kunnen nadenken. Terug naar die vraag van wat is jouw levensbeschouwing in het kort?
Ik ben geworteld in en vertrouwd met het christelijk geloof. Ik noem mezelf dus ook christen, liberaal christen. Ik hecht er ook wel waarde aan om dat dan te zeggen. Omdat ik,
ja, liberaal of christen?
Beide.
Okay.
Ja, nou, zeker ook wel liberaal, omdat ik daarin vind doorklinken. Er is alles te zeggen over zo'n woord als liberaal, maar zeker ook in het woord christen. Die verbinding met waarden die ik ook in andere tradities en zeker ook in de humanistische traditie zie. En in het spoor van de grote profeten van Jezus en dus de Bijbelse verhalen zoals ik ze interpreteer. En ik weet, daar is honderden jaren geschiedenis over die interpretaties, herken ik ook die radicale gelijkwaardigheid tussen mensen. Dat die opdracht tot vreedzaam samenleven. Een positief mensbeeld, een radicaal positief mensbeeld. Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Ik citeer nu even Psalm 8. Vind ik ook wel weer leuk om te doen. Ja. En die kernwaarden die ik in verschillende tradities herken, en zeker in de liberale versies van tradities en in het humanisme, zijn mij uit het hart gegrepen.
En heb jij in je loop, in je levensloop ook ervaringen, vormende ervaringen gehad in je levensbeschouwing?
Regelmatig. Zeker de verhalen die ik lees, de verhalen die ik hoor van mensen, het afscheid nemen van mensen. Dat ook dat is zeer betekenisvol, geeft richting. Die zijn wel heel vormend geweest.
Ja, ja. En het oefende aspect, het onderhouden of het opzoeken van rituelen, hoe je dat ook zelf invult?
Ja, voor mij is dat het bezoeken van een viering in de kerk. Dus het zingen met elkaar, het luisteren naar de oude verhalen, de Bijbelverhalen in dit geval, de reflectie daarop, het gesprek met elkaar daarover. En dus ook weer terugkomend op het woord dat ik eerder noemde, die nieuwsgierigheid naar elkaars verhalen. De overgeleverde verhalen en de persoonlijk beleefde actuele verhalen. Van.
Ja. Nou begrijp ik ook dat jij theater maakt, ook op dit soort verhalen? Of?
En verhalen schrijf. Verhalen. Voor, zeker voor kinderen. En dat is ook wel iets wat ik wel graag wil benadrukken als dat kan. In relatie tot dat vormende aspect van burgerschap. En dus een levensbeschouwelijke visie op burgerschap. Dat die mensen zijn in relatie. Dat die relatie, zeker met het oog op de burgerschapswet, die ander is. De ander dicht bij jou en de ander in de samenleving die jou minder vertrouwd is. En ik wil ook wel een lans spreken, zeker met het oog op levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs, voor de grote en kleine verhalen uit de overlevering. Mm-hmm. Ik noemde al bijbelverhalen. Ik merk in mijn werk als adviseur identiteit dus bij Veris dat met name bijbelverhalen voor christelijke en ook katholieke scholen richtinggevend zijn. In het vertellen van verhalen, maar ook als inspiratiebron voor goed onderwijs. Vergeet dat ook niet. En ik, met scholen sta ik heel graag en vaak stil bij de rol van deze zingevingsbronnen, om het maar even zo te noemen, uit vroegere tijden en ook uit moderne nu, tijden van nu, bij de vorming van mensen. Dus die relatie met de ander, dat is de fysieke persoon vlakbij jou, of de fysieke persoon die je op het scherm ziet verschijnen. Maar dat zijn ook de verhalen die jou overgeleverd zijn, duizenden jaren geleden of vorige week. En dat, ik ben gevormd, als je dan toch over vorming hebt, door hermeneutisch communicatief denken. In mijn Windesheim tijd kwam deze bundel van André Mulder en Bas van den Berg. Learning for Life, dat is een van de publicaties over dat hermeneutisch communicatief denken. En dat hermeneutisch communicatief denken, dat vind ik een van mijn inspiratiebronnen voor levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs. Het gaat om persoonlijke bestaansverheldering, zelfarticulatie. Wie ben ik? Het gaat om het omgaan met pluraliteit. Wie is de ander en wat doet die ander met mij? En wat heb ik de ander te bieden? En een derde dimensie van dat hermeneutisch communicatief denken is ook het wijs worden met verhalen. Het wijs worden met bronnen. En je laten inspireren door die bronnen. En ook jouw visie kunnen geven op die bronnen. En die bronnen vind ik zo divers. Nou, ik zei al, dat kan dus van vroegere tijden zijn en van nu. En ik ben bang, als ik dat woord mag gebruiken, dat bij een wat smallere invulling van burgerschap, zelfs ook levensbeschouwelijk, dat we wel eens over het hoofd zien dat je als mens in relatie zeker ook gevormd wordt door verhalen, door de kunst, door films, door godsdienstige verhalen. Ik merk dat ontzettend goed resoneert bij scholen die zich als instituut ook laten inspireren door tradities of een traditie, dat zingevingsbronnen richtinggevend kunnen zijn. Dus voor jou als burger, voor jou als mens dus vooral. En daar ook graag een bijdrage aan leveren.
En zeg je dus met dat inbrengen van dat belang van die verhalen en even voor de luisteraar, dus dat hermeneutisch communicatief ermee omgaan. Het woord hermeneutisch is betekenisvol, betekenisgericht. Dus dat je de betekenis uit die verhalen haalt en dat je communiceert met elkaar erover. En dat je betekenis geeft aan die verhalen. Dat is een beetje hermeneutiek, want ik denk niet dat iedereen het woord hermeneutiek... Dus hoe zou jij het anders uitleggen?
Ja, nou dat laatste zeker. Met elkaar in gesprek gaan over mogelijke betekenissen. Dus het is niet de betekenis eruit halen en die staat in beton gegoten. Maar wel zeker door de professionaliteit van de leraren, de leerkracht, de docent, op het spoor komen van mogelijke betekenissen. En dat is echt niet ongebreideld hoor, want daar is echt wel veel over te zeggen. En dat betekent dat zo'n bron, waar het ook vandaan komt, op twee manieren wat mij betreft bijdraagt aan dat vormende aspect van burgerschap. Eén, door zo'n bron leer je dat er perspectieven ingebracht kunnen worden die jou aan het denken zetten, die jou kunnen inspireren. Nou, dat herken ik in de burgerschapsopdracht, namelijk die ander die anders is dan jij in de samenleving, die heeft jou iets te zeggen. Nou, die ander die anders is dan jij kan ook doorklinken in een verhaal, in een film, in een muziekstuk. Dus het is een oefenen in perspectiefwisseling door die bronnen. En een tweede bijdrage die bronnen leveren aan burgerschapsvorming is dat gesprek erover. Nou, je zei het al, dus het dialogiseren, dat oefenen in, wat Isolde zei, het democratisch samenleven, dat kan dus ontzettend goed door met elkaar in gesprek te gaan, nieuwsgierig en open, over betekenis of betekenissen uit die bronnen.
Ja. En je zette dat even af tegen een te smalle opvatting van burgerschap. wat zou een te smalle opvatting van burgerschap zijn voor jou en misschien ook voor Isolde? Hè? Moet ik dan denken aan wat ik veel zie gebeuren ook in scholen? De sponsorloop. We houden ook een scholierenverkiezing. Weet je, er zijn allerlei sociale activiteiten, noem ik ze. En soms moreel, maar ook dan niet helemaal. En een beetje rond kennis van democratie, that's it. Is dat een smalle opvatting?
Ja, nou, maar zeker niet onbelangrijk hoor. Het bezoeken van een voedselbank of goede doelenacties, duurzaamheidsacties, ontzettend belangrijk. Maar smal zou voor mij betekenen, maar vul me maar aan, Isolde hoor. In de eerste plaats, dus smal, en daar ageren we ook behoorlijk tegen als Veres, dat burgerschap te meten is in kennis, vaardigheden ook. Ik zie toetsen langskomen voor burgerschap en grafieken waarin leerlingen scoren. Nou, dat is een smalle opvatting van burgerschap, ook een smalle mensbeeld en onderwijsbeeld trouwens. Dus dat is smal en dat vind ik echt zo fundamenteel smal dat ik daar dagelijks tegen ageer en ook weerstand tegen bied. Maar smal, en daarom houd ik ook een pleidooi voor die bronnen die het burgerschap kunnen inspireren. Smal zou ook kunnen betekenen dat de ontmoeting met die fysieke ander, dichtbij jou of in de samenleving, dat burgerschap is. De relatie met de ander, die mens. Dat hoeft niet alleen fysiek te zijn. Dat kan ook de stem van de generaties zijn.
Ja. Helder. Jij mag hem aanvullen.
Ik had dezelfde vraag van, oh, wat bedoel je nou met het onderscheid tussen smal levensbeschouwelijk burgerschap en diep, breed levensbeschouwelijk burgerschap of zo. Maar het zit vooral, als ik jou goed begrijp, dan in de smalle of brede opvatting van burgerschap.
Precies,
ja.
En hoe zou jij het zelf zeggen?
En ik herken die smalle en brede opvatting van burgerschap. Ik zou het zelf zeggen, je herken je engagement, zeg maar, en frustratie ook over hoe nu invulling wordt gegeven aan burgerschap. En ik ben daar ook echt enorm bezorgd over. Wat voor mij in mijn taal, zeg maar, is het onderscheid tussen productgericht burgerschapsonderwijs en procesgericht burgerschapsonderwijs. En dat ontleen ik dan ook aan werk van
Dewey
en Geert Biesta. In 2011 heeft hij een mooi boek geschreven over Learning Democracy. Waarin hij eigenlijk zegt van ja, met die kwalificatiebenadering ook ben je heel erg bezig met het product. Dus welke competenties moeten die leerling dan op het eind kennen? En je verliest daarmee eigenlijk de kern van burgerschapsonderwijs uit het oog. Namelijk dat het burgerschap is een handelen, is een actie en is wat je continu doet in een samenleving.
Een sociale praktijk, ja precies.
Een sociale praktijk, precies. Iets wat je met elkaar doet. Dus dan zeg maar dat hele sociale stuk eruit halen en je focussen op het individu. Natuurlijk heb je competenties nodig, heb je kennis nodig, vaardigheden nodig om bijvoorbeeld mee betekenisvol mee in een gesprek te kunnen doen. Hè? Dat we niet door elkaar heen praten bijvoorbeeld is een soort basis. Maar om dan vervolgens op het eind te gaan zeggen, oh, burgerschap, ons burgerschapsonderwijs is geslaagd als jij en ik niet door elkaar heen praten. En we gaan ons daarop richten, dat zou niet de main focus moeten zijn. Dat is belangrijk, maar uiteindelijk gaat het erom dat er in ons onderwijs ruimte is. Oh, Palestina, Israël, mensen hebben angsten, emoties, betrokkenheden. En dat daar het gesprek over gevoerd kan worden. En dat is de praktijk van het burgerschap. En daar zou wat mij betreft de kern of de focus moeten liggen. En bezig zijn met competenties is daar dienend aan. En nu door eigenlijk de focus te leggen op toetsing, wordt dat automatisch het hoofdonderdeel. Dus er is een niet geëxpliciteerde visie op burgerschap. Dat is één probleem. En wat goed burgerschapsonderwijs is, dat is twee. En dan is er dan die automatische productgerichte benadering van burgerschap. Dat zijn mijn drie problemen.
Dat zijn jouw
huidige dominante discours.
Ja, dat zijn jouw angstgeeknussen. Ja. Als je daar geen invulling aan geeft, de burgerschapsvisie. Wat is burgerschap? Ja, waar we het de hele tijd ook over hebben. Hoe geef je daar onderwijs over? Hoe gebruik je daar dingen mee?
Ja.
En dat derde was? De derde frustratie.
Visie op burgerschap, visie op onderwijs. En dan dat impliciet, zeg maar, dat dominant wordt. En dat je producten gaat meten. In plaats van bezig bent met het burger als burger bezig zijn.
Zullen we daar, want jij raakt ook iets aan. En Erik denk ik eerder ook al. Zeker toen hij het had over de vrede met elkaar. Zat bij mij in mijn achterhoofd al. Israël en Palestina. Jij noemt net Israël en Palestina. Het is ook een thema waarin ook heel veel oude stemmen, oude verhalen een rol spelen. Zullen we dat eens even met elkaar eens even bespreken? Althans, ik ben wel benieuwd hoe jullie daar, bij wijze van spreken, een burgerschapsles of thema of project. Het mag zo groot en zo kleiner zijn wat jullie zelf willen. Omdat het lastige gesprek, hè, dat is een thema in onze samenleving. En heel veel burgerschapsbureaus en de instellingen gaan heel erg in op het moeilijke gesprek. Hè, en dan gaat het vaak over terrorisme of dit conflict of een andere moeilijke dingen, racisme. Maar heb je misschien de kans dat het te veel op competenties alleen gericht is? Hè, je moet er met dialoog met elkaar over gaan. Jullie hebben een rijkere opvatting over burgerschap. Hè, dus dat het echt een praktijk is dat je met elkaar doet, dialogiseert. Waar je niet alleen, wat Erik zegt, dialogiseert met mensen die nu leven, maar ook die leven in de stemmen in de samenleving en in de tradities. Dit is een. Ja, we gaan het niet oplossen. Ik ga jullie niet vragen om dit probleem op te lossen. Maar jullie zouden wel handvatten kunnen geven vanuit jullie visie. Hoe bespreek je met kinderen op de basisschool of hoe met middelbare scholieren? Hoe kun je zo'n thema bespreken of in een project vormgeven?
Ik heb in eerder verband wel eens gezegd dat burgerschap geen vak is, maar wel vakmanschap of vakvrouwschap vereist. Ik krijg ook soms wel eens te horen dat ik behoorlijk wat vraag van de onderwijsprofessionals. Nou, dat is ook zo. Dit is een enorme uitdaging, want we hebben spannende dilemma's en uitdagingen maatschappelijk gezien. Ik vraag in die zin twee heel belangrijke vaardigheden en ook kennis van de onderwijsprofessionals. Nou, die eerste, ik noemde het al kennis. Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat ten aanzien van burgerschap en zeker ook de vormende kant van burgerschap, dat leerlingen in allerlei spannende kwesties ook kennis aangereikt krijgen. Er is, nou, je noemt nou Israël in Palestina, daar is een geschiedenis, daar zit een verhaal achter, daar is kennis voor nodig om goed te begrijpen wat de verschillende standpunten zijn. Ja, daarin zet ik dus in op het kunnen inbrengen van die kennis door de onderwijsprofessionals, zodat de leerlingen ook nog beter kunnen duiden hoe ze zichzelf daarin positioneren. Maar een tweede, ja, daar moeten we niet geringschattend over doen, maar dat doet ook niemand. Dat is de kunst van leerlingen met elkaar in gesprek te blijven houden, nieuwsgierig en open. Dat zijn geen clichéwoorden met open deuren, maar dat vraagt ongelooflijk veel vakmanschap, vakvrouwschap van de professional voor de klas. Om leerlingen toch steeds weer uit te dagen dat andere perspectief te verkennen. Niet zichzelf eigen te maken als dat is nu mijn nieuwe positie. Maar het gesprek erover blijven voeren. En ik weet echt wel, ik kom vaak genoeg op scholen, dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan. Het is ongelooflijk lastig in een tijd van polarisatie. En ook jongeren die een standpunt hebben die heel geharnast is. Dat heel geharnast is. En toch in verschillende perspectieven aan blijven reiken.
Dus aanreiken en perspectieven kunnen laten wisselen. Dat die kinderen met elkaar ook verschillende posities in kunnen nemen. Zonder daar gelijk op vastgepind te worden. Dat hoor ik er ook in. Ja. Ja. Isolde, wat zijn voor jou aanwijzingen van hoe kun je als een leerkracht, als een schoolgemeenschap met dit soort thema's?
Hieruit blijkt, zeg maar, of dit ja, bewijst ook weer hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor burgerschapsvorming. Want op het moment dat dit soort conflicten spelen, wil je dat mensen al het gesprek hebben leren voeren met elkaar. En dat er een sfeer is in de klas waar leerlingen zich durven uit te spreken. Waar je ook gewoon fouten mag maken. Hè? Ik bedoel, wij zijn niet gewend, of ik ben niet gewend om over het conflict Israël-Palestina te spreken. Ik bedoel, waarom frame ik het al zo? Waarom zeg ik niet Palestina-Israël? Ik bedoel, er zijn, ja, je kunt op elk woord kun je de mist ingaan, zeg maar.
Tegenwoordig kun je heel veel woorden fout.
Dus ook gewoon dat je in je hemd mag staan als docent is belangrijk. Dat je ook fouten mag maken als leerling of dingen. Ga ervan uit dat er dingen gezegd worden die kwetsend zijn, niet helemaal passend zijn, maar dan daar op een bescheiden, milde, met milde aandacht, zeg maar, daarmee om kunnen gaan met elkaar. Dat is een vaardigheid die je vooraf wil hebben. En dan komt er een conflict, hè, komt voorbij jouw klas binnen, ja. Komt een situatie ontploft. En dan is ook de vraag, ja, dan er zijn gelukkig inmiddels heel veel tools voor docenten, ook hoe je hiermee om kunt gaan. En een van de punten is natuurlijk, waar zitten we in het conflict? Hè? We zitten nu midden november. ja, op het moment dat er de eerste bom valt, zeg maar, op het moment dat Hamas, Israël, die aanslag is geweest of omgedraaid, dat het ziekenhuis, zeg maar, werd gebombardeerd. Dat zijn momenten die zijn zo explosief. Op dat moment kun je niet het kennisgesprek gaan voeren, bijvoorbeeld. Hè. Dan zijn al andere dingen belangrijk. Of kun je ook zeggen van, nou, volgens mij, voor mijzelf als docent zit de emotie zo hoog. Hè, en of voor ik weet dat sommige mensen familieleden verloren hebben. We pauzeren het even. Het is heel belangrijk, ik weet dat jullie bezighouden, maar laten we het er volgende week over hebben, want ik moet hier goed over nadenken over hoe ik dit op een goede manier kan doen. Dus geef jezelf en elkaar ook tijd en bedenk vooral ook wat wil je in dat gesprek doen en wat is op dit moment het meest passend. Soms is het passend om gewoon even het ventieltje, zeg maar, ruimte voor die verschillende emoties en dan ook die multiperspectiviteit, zeg maar, ook op een emotioneel vlak de ruimte te geven. En een ander moment kun je aan de slag met kennis. En al die beelden en ideeën over kennis, zeg maar, die je leerlingen mee de klas innemen. Ja.
Ja, mooi. Kijk, bij beide toen jullie vertellen waren, gedurende dit gesprek eigenlijk het beeld binnen. Als jullie het hebben over burgerschap en over levensbeschouwing, of het nou in een casus is zoals net, of over een visie of in een vormende ervaring. Het maakt het menselijker. Jullie vragen veel van het menselijke karakter. En of jullie verlangen daar veel van. Jullie hebben daar veel mee. Het menselijke karakter van leerkrachten, van kinderen. Niet alleen menselijk, maar ook intermenselijk bedoel ik daar dan mee. Dat maakt burgerschap anders dan een stappenplan. Want dat hoor ik jullie ook allebei niet zeggen. Maar jullie hebben het eigenlijk over gevormde attitudes. Vakmanschap is ook een woord dat gevallen is. Dus we zullen daar... Als leerkrachten die nu gewoon genoemd worden in voorbeelden, zul je daarin ook moeten blijven oefenen. De begeleider zelfvorming is daar ook van belang. Ik wil even met jullie tenslotte naar het schoolperspectief van de schoolleider. Deze podcast wordt geluisterd door zowel ongeveer 50 leraren als schoolleiders. En de schoolleiders hebben denk ik een taak in die school als gemeenschap. Niet alleen richting de leraren, misschien ook richting de kinderen en de ouders. Maar neem hen eens in gedachten wat zij kunnen betekenen voor dit thema burgerschap en jullie invulling daarvan.
Er valt ongetwijfeld veel meer over te zeggen. Maar in mijn ervaring, het zegt ook alles over de invulling van mijn werk, is het zeker, maar niet uitsluitend, de schoolleider die de gesprekken met de collega's zou moeten voeren over hoe de waarden van de school kunnen versterken hoe de burgerschapsopdracht of de levensbeschouwelijke burgerschapsopdracht gezien wordt en in praktijk wordt gebracht. Bedoel ik heel concreet, ik werk dus met christelijke scholen, katholieke scholen en samenwerkingsscholen. Dat zijn scholen met een veelal diepe lading, waarden. Die komen uit de tradities, uit de christelijke-katholieke traditie of ecumenisch of... gezamenlijk gefuseerd met openbaar onderwijs, ook krachtig geladen onderwijs. En schoolleiders nemen veelal het initiatief om met de collega's het gesprek te voeren over hoe die waarden uit de traditie of pedagogisch, levensbeschouwelijke waarden, hoe die bij kunnen dragen, kleur kunnen geven, voeding kunnen geven aan die burgerschapsopdracht. Dat is soms in alle eerlijkheid ook een geworstel in de tijd van ontzuiling, van secularisering en ontkerkelijking.
Vanwege de diversiteit bedoel
en,
je dan?
En de diversiteit van de leerlingenpopulatie en in de teams.
In het team,
lang niet iedereen heeft een levensbeschouwing met een grote L, om het maar even zo te zeggen. En toch na kunnen denken over hoe in alle inclusiviteit van die beide populaties, hoe die denominatie van de school als kracht kan worden gezien voor de burgerschapsopdracht. Dat zijn in alle eerlijkheid spannende gesprekken, waar de levensbeschouwing met een kleine elf van alle collega's en leerlingen en de schoolleider bij betrokken worden. En toch wil ik daar wel graag aandacht op vestigen. Dat die burgerschapsopdracht, die vormende kant van burgerschapsopdracht, dat door kan klinken in en verbonden kan zijn met de waarden van de school.
Ja, en ik hoorde ook in wat Isolde al paar keer inbracht. In feite is dit al een sociale praktijk dan tussen jou en als schoolleider en je team. En is het dus al burgerschap in als handeling. Maar dan, dus, en ik ben er zelf, ik vind dat zelf een mooi beeld wat jullie beiden daarbij geven. Want teach as you preach is allemaal een cliché voor. Maar als jij het niet doet als volwassenen met elkaar en als leidinggevende misschien het initiatief inneemt, dat je het verhaal van je school, de visie van je onderwijs, de visie van op de mens en de visie op het kind, als je dat niet inbrengt, dan doe je al niet een burgerschap. Dan kun je misschien wel een burgerschap projectje hebben, maar dit is al burgerschap misschien. Heb jij tips, ideeën, Isolde?
Ja, er zijn een aantal dingen waar ik aan moet denken. Ik onderschrijf helemaal het belang van de waardegemeenschap en dat je daar als schoolleider echt een hele belangrijke rol in kunt spelen. Ik moest aan de ene kant denken aan die leerkrachten, docenten die voor zo'n klas staan en dan een soort handelingsverlegenheid hebben, ook bang zijn om de verkeerde dingen te zeggen of de verkeerde dingen te doen en niet weten hoeveel ruimte ervoor is. Dus ik denk dat het heel belangrijk is voor een schoolleider om te zeggen, ik sta voor jou, zeg maar, ik steun jou en laten we samen zoeken in hoe jij, het gaat nu over controversiële gesprekken, hoe jij daar vorm aan geeft. En ik vind het belangrijk dat dat gebeurt en dat beslissen we met elkaar en dan gaan we het er samen ook over hebben over hoe we dat gaan doen. Dus dat je daar als docent niet alleen in staat. Dialogische cultuur in je school creëren moet je ook samen doen. Dus dat is niet alleen het gesprek over, maar het is ook heel veel werk eigenlijk samen verrichten daarin. En datzelfde geldt over die andere partijen, die pedagogische driehoek, hè, naar ouders toe. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je aan ouders communiceert. Er zijn heel veel knellende, botsende kwesties in de samenleving. En op school gaan wij hier een gesprek over voeren. En dat is belangrijk, omdat wij leven in een meningen-samenleving. Iedereen roept, doet het van alles. Ja, we moeten ook leren om met elkaar dit uit te houden en hier met elkaar in te vinden en elkaar niet kwijt te raken, zeg maar, daarin. Dus dat betekent dat wij dit soort gesprekken voeren. En wil je daarover praten, zeg maar, dus neem de ouders mee in dat verhaal. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En misschien ook creëer een plek voor ouders. Dus je hebt toch, ja, je bent de school in de wijk, zeg maar. En je hebt al die partijen aan boord nodig. En dan heb je ook gewoon de basis dat op het moment dat de vlam in de pan schiet, dat de communicatielijntjes er zijn. Dat mensen ook al gewend zijn om met elkaar te praten. Dat ze, ja, je hoopt dat iedereen altijd goed uitgaat van de goede intenties van mensen, maar dat ze daar ook vertrouwen in hebben, zeg maar. En dan heb je een vele betere uitgangspositie om het gesprek aan te gaan. Dus in alle drukte en alle vele taken die schoolleiders hebben, hoop ik dat ze daaraan toekomen.
Dit was Onderwijsleider met Hart en Ziel. Bijna. We hebben nog een staartje. Want niet alleen Erik en Isolde zijn aan het woord. Ik wil graag ook nog even kort de boekschrijver Tamar Kopmos aan het woord laten. Dag Tamar.
Hi.
De luisteraar hoort, wij zijn aan de telefoon. Dus in die zin weet je dus dat ze niet in de studio zit. Mij lijkt het wel heel erg interessant om naar de toch wat meer filosofische en theoretische inspiratie van Erik en Isolde, toch ook even de praktische achtergrond van het boek. Dus wat betekent nou die visie en die benadering die we bij Erik en Isolde horen, wat betekent nou concreet voor het onderwijs volgens jouw werkwijze in het boek?
Nou, wat denk ik belangrijk is om steeds voor ogen te houden, zijn eigenlijk twee dingen. Ten eerste de brede insteek van burgerschapsvorming en ten tweede die subjectiverende insteek van burgerschapsvorming. Mm-hmm. En met die brede insteek, dat is natuurlijk al behoorlijk aan bod geweest in het gesprek. Ja, wat betekent dat nou voor de leerkracht of de docent in het alledaagse onderwijsleven? Ja, dat je eigenlijk steeds gaat zien dat burgerschap geen vak is, maar echt een vormingsgebied. Dat als het ware de hele tijd met je meeloopt als een manier van kijken naar je leerlingen en naar je lesstof. Ja, het zou heel mooi zijn als mensen in het onderwijs steeds meer gaan zien hoeveel aanknopingspunten er in de, ja, zeg maar de reguliere lesstof eigenlijk wel niet liggen om met burgerschapsvorming bezig te zijn. He, een van de dingen die vaak een enorme eye-opener is voor studenten op de PABO is als je eens kritisch gaat kijken naar de manier waarop lesstof aan kinderen of aan jongeren in de methodes gepresenteerd wordt. He, wat voor beelden schotelen we onze kinderen eigenlijk voor van de wereld? Zijn dat alleen maar complete gezinnetjes met blanke ouders, een vader en moeder, een jongetje en een meisje? Of krijgen ze veel meer verschillende beelden van de wereld te zien in de boeken en de methodes die ze te zien krijgen. Maar dat is al een heel simpele manier om eens te kijken naar ja, hoe inclusief en hoe divers kijken we eigenlijk naar de wereld om ons heen. En ook dat leerkrachten steeds meer voelsprieten ontwikkelen voordat alles wat de klas binnenkomt en alles wat je vanuit de school doet met betrekking tot de wereld eigenlijk stof is voor de vraag hoe wil ik in die wereld staan, nu en later. En daarmee is burgerschap dus niet iets wat je op dinsdagmiddag van 2:30 tot 2:30 een uurtje doet. Hè, of wat je uit een boekje haalt of wat je ergens wegzet in het rooster. Maar juist iets wat ja, de hele dag door je onderwijs kan kleuren als het ware.
Nou lijkt mij dat je dan behoorlijk veel van de leerkracht vraagt.
Zeker, ja. En dat is natuurlijk ook spannend. Ik merk ook aan leerkrachten dat ze best wel een soort omslag moeten maken in hoe ze kijken naar hun onderwijs. Het staat ook soms wel ogenschijnlijk haaks op de gerichtheid op het leren, lezen, schrijven en rekenen van kinderen. Dus op de vakinhoudelijke accenten die je als docent legt. Want het gaat eigenlijk veel meer om hoe begeleid je kinderen in het mens worden. Hè? Dat burger worden begint natuurlijk bij mens worden, bij een persoon worden, bij kinderen die ontdekken dat ze iemand zijn in de wereld. En dat vraagt op zijn minst van leerkrachten dat ze zelf ook weten waar ze staan en wie ze zijn.
Dat is dus een subjectiverende dimensie, zowel bij de leerling als bij de leerkracht zelf.
Precies. En daarmee vragen we zeker van aankomend leerkrachten een behoorlijke bereidheid om ja, naar zichzelf te kijken. En ik weet nog heel goed, toen ik op de PABO werkte als docent levensbeschouwing, noemde ik mijn eerstejaars PABO wel eens 6 HAVO. Hè, het zijn eigenlijk zelf bijna nog kinderen op het moment dat ze starten met die lerarenopleiding. Ze staan nog heel erg vaak zoekend en ook wel open en nieuwsgierig in het leven. Hun eigen identiteit is nog helemaal niet af. Hè? En dat zijn, is natuurlijk nooit af, maar op die leeftijd zijn ze gewoon nog zo enorm in ontwikkeling dat het ook best wel een soort spannende vraag voor ze kan zijn. Wie ben jij eigenlijk als leerkracht? Wat breng jij mee vanuit je eigen achtergrond? Wat hoop je daarmee kinderen te bieden die je straks in de klas gaat begeleiden?
Is het daarmee, want het is natuurlijk een opleidingsboek, alleen een opleidingsboek of is het ook voor gevorderde docenten?
Zeker ook voor gevorderde docenten, want je merkt die vraag naar wat breng ik in als leerkracht, die blijft natuurlijk je hele leven lang heel belangrijk. En bovendien is het een manier van naar onderwijs kijken die ook voor leerkrachten die al 10, 20 jaar, 30 jaar in het onderwijs zitten, soms nog weer heel nieuw. Hè? En die burgerschapsopdracht heeft die vraag natuurlijk weer heel erg naar voren gebracht in de teamkamers en in de beleidsdagen en in de schoolplannen. Althans, dat hoop je dat de scholen die dat gaan oppakken nu. Hè? Die vraag naar de visie onder je onderwijs. Wat willen wij als school uitdragen daarin naar kinderen? Ja, daarin is het voor heel veel leerkrachten denk ik heel verfrissend en nieuw om weer te kijken naar hoe beïnvloed ik eigenlijk met hoe ik zelf in het leven sta voortdurend wat ik kinderen daarin ja, meegeef. Ja. Of waar ik ze mee laat kennismaken.
En dan concreet jouw boeken. Welke tools of welke concrete dingen, verhalen of oefeningen kunnen leerkrachten dan gebruiken? Wat doe je in het boek?
Nou, in het boek werken we eigenlijk de hele tijd op 2 lagen. De ene laag is de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht zelf. Die voeden we in het boek eigenlijk voortdurend met verhalen. Zowel levensbeschouwelijke verhalen als meer filosofische verhalen of wijsheidsverhalen. Rondom bijvoorbeeld die burgerschapsthema's. Maar ook rondom andere belangrijke levensvragen, morele vragen, ethische vragen. Ja, dat doen we ook omdat we merken dat heel veel studenten, aankomende leerkrachten, dat helemaal niet zo mee hebben gekregen. Een soort wijsheidsverhalen om ja, je eigen inspiratie uit te halen of je eigen richting mee te bepalen of ja, je wereld mee te verkennen. En die verhalen die zijn zo geordend en opgeschreven dat ze ook heel erg geschikt zijn om in de klas met je leerlingen mee aan de slag te gaan. En dat zijn eigenlijk altijd verhalen met een soort diepere laag of een soort cirkelend om een levensbeschouwelijke vraag of een filosofische vraag, burgerschapsthema, zonder daar heel dik een bepaalde moraal of antwoord bovenop te leggen. Het zijn eigenlijk allemaal uitnodigingen, zowel voor de student, voor de eigen ontwikkeling, de leerkracht, als voor de kinderen, om met elkaar te gaan nadenken over, ja, wat zegt dit verhaal mij eigenlijk? En daarmee proberen we die subjectiverende insteek echt hand en voeten te geven. Dus wat betekent nou wat dit personage in het verhaal doet voor mij? In wie herken ik me het meest? Hoe kom ik dit probleem tegen in mijn eigen leven? Heel concreet bijvoorbeeld, zou je wat mij betreft in burgersonderwijs niet alleen maar kinderen moeten informeren over hoe dingen in de wereld, ook met de wereld gesteld is, maar ze ook juist laten nadenken over, en wat speelt daar dan wat lastig is? Bijvoorbeeld de verdeling tussen hoe oneerlijk het op de wereld is, dat er rijke mensen zijn en arme mensen zijn en dat die verschillen steeds groter worden. Nou, daar kun je ze heel veel over vertellen, jeugdjournaal kijken. Maar je kunt ze ook laten nadenken over de vraag, nou, wat is eigenlijk de waarde van bezit? Is het fijn om veel dingen te hebben of zijn er ook nadelen aan? En hoe kan je daar vanuit allerlei verschillende perspectieven met elkaar naar kijken? Zodat ze eigenlijk steeds uitgenodigd worden om zich te verbinden met zo'n onderwerp, hè, van de verdeling van goederen op aarde. Ja, hoe is dat eigenlijk voor mij? Wat doe ik in mijn eigen leven en wat zou ik daarmee willen? Dat is eigenlijk het eerste tool, hè, verhalen die uitnodigen om na te denken en om samen te filosoferen. En het tweede, wat het boek ook biedt, is en hoe begeleid je dan als leerkracht een uitwisseling daarover, waarin het niet de bedoeling is om elkaar te overtuigen of om met argumenten zoveel mogelijk je het gelijk aan jouw kant te krijgen, maar om met elkaar samen te onderzoeken hoe is het voor iedereen en wat kunnen we hier samen over ontdekken. En daar heb ik een vragenmodel voor ontwikkeld, waarin leerkrachten veel meer zicht krijgen op en grip krijgen op, oké, als ik nou deze vraag stel in mijn groep, soms verpakt in een les of verpakt in een opdracht of verpakt in een iets grappigs, en wat voor soort uitwisseling krijg ik dan tussen de kinderen? Dus een vraag die veel meer de betekenisgeving en het samen ontdekken mogelijk maakt dan alleen maar vraag naar wat vond je ervan? Of wat voel je erbij? Nou, dat model, daarvan hoor ik in de 7 jaar dat het boek nu uit is, dat leerkrachten daar heel veel aan hebben, heel veel houvast aan hebben bij het voorbereiden van dit soort gesprekken. En daarnaast heb ik natuurlijk ook bij al die verhalen in het boek en bij al die onderwerpen allemaal voorbeeldvragen ontwikkeld, zodat studenten en leerkrachten ook een beetje alvast op een spoor worden gezet van, hey, dit zou je kunnen vragen, dat onderwerp zou je kunnen bespreken, die insteek is interessant. En daarmee kun je in jouw eigen praktijk die subjectiviserende benadering van burgerschapsvorming ook mogelijk maken.
Dit was Onderwijsleider met Hart en Ziel met Isolde de Groot en Erik Renkema. We spraken over burgerschap in relatie tot levensbeschouwelijke vorming. Het PABO-studieboek van Tamar Kopmans, getiteld Verhalen vertellen en vragen stellen, levensbeschouwelijk leren en betekenisvol burgerschap, vormde de aanleiding voor ons gesprek. Onderwijs in burgerschap staat vol op de agenda van PO, VO en MBO. De overheid heeft onlangs de burgerschapswet aangescherpt. Maar wat is goed burgerschaponderwijs? Geef je daar les in via een vak of projecten dat je daarna toetst op kennis en competenties? Of zit burgerschap verweven in het onderwijs, de schoolcultuur en de visie op goed onderwijs. Voor Isolde en Erik is het eerste in elk geval een veel te smalle onderwijsopvatting. De humaniste Isolde heeft een procesopvatting van burgerschap in plaats van deze productopvatting. Burgerschap is samen handelen, betekenis geven en participeren in een democratische context, zoals de school en onze samenleving. Democratie is voor haar niet alleen een politiek systeem, maar ook een houding van waaruit je in gesprek gaat met elkaar. Ieder vanuit de eigen waarden en persoonlijke levensbeschouwing, met een kleine L. Ook de liberaal-christen Erik hekelt een te smalle toetsgerichte opvatting. In zijn visie is een burger een mens in relatie en gaat burgerschapsonderwijs over persoonsvorming in relatie tot anderen. Die anderen zijn mensen dichtbij, maar ook vreemde mensen ver weg en de stemmen uit levensbeschouwelijke tradities, met grote L. Hij noemt dit levensbeschouwelijke burgerschapsvorming. Een vorming waarin essentiële waarden en visies een rol spelen. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATC, schoolleidersopleiding in Hilversum en de Vallei van het Goede Leven. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leiding geven. Met liefde.
Onderwijsmensen zijn vaak bevlogen en betrokken mensen, maar hebben soms ook tijd nodig om zich weer opnieuw op te laden. Dan ben je aan het goede adres in de Vallei van het Goede Leven, in de Lage Vogezen. Waar haal jij je energie vandaan? Doe je dat door lekker voor jezelf een boek te lezen? Hou je van koken, wandelen, fietsen, creatief bezig zijn? Het is allemaal mogelijk in de Vallei van het Goede Leven.
ook leuk misschien om te weten is dat er een fietsroute is die vanuit Nederland naar de Middellandse Zee gaat. Waarbij wij ook echt opgenomen zijn als pleisterplek onderweg.
Le Val de la Bonvie, een oase van rust voor onze drukke tijdgenoten. Verblijven, ontspannen, inspiratie opdoen, je balans terugvinden. Deze eeuwenoude plek in de Lage Vogezen ademt rust en geschiedenis. Ervaar het zelf. Ik ben Amarentia.
En ik heet Mark.
De Vallei van het Goede Leven.nl. Ik wens jou een plek waar je gewoon lekker jezelf kunt zijn. Een plek waar je medemensen kunt ontmoeten die geïnteresseerd zijn in jouw verhaal.